Wij lezen Handelingen 5, vanaf vers 33 tot het einde. Als zij nu dit hoorden, barstte hun het hart en ze hielden raad om hen te doden. Maar een zeker fariseer stond op in de raad, met name Gamaliel, een leraar der wet, in waarde gehouden bij al het volk, en gebood dat men de apostelen een weinig zou doen buitenstaan. En hij zeide tot hen: gij Israëlitische mannen, ziet voor u wat gij doen zult aangaande deze mensen, want voor deze dagen stond Thuidas op, zeggende dat hij wat was, die een getal van omtrent 400 mannen aanhing, welke is omgebracht, en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid en tot niet geworden. Na hem stond op Judas, de Galileer, in de dagen der beschrijving en maakte veel volks afvallig achter zich. En deze is ook vergaan. En allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. En nu zeg ik u, lieden, houd af van deze mensen en laat hen gaan. Want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. En ze gaven hem gehoor. En als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geestelden zij dezelve en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus en lieten hen gaan. Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde dat ze waren waardig geacht geweest om zijns naams wil smaadheid te lijden. En ze hielden niet op, alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij het 41ste vers uit Handelingen 5. Handelingen 5, vers 41. Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde dat ze waardig waren geacht geweest om zijns naams wil smaadheid te leiden. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats onteerd. In de tweede plaats geëerd. In de derde plaats verblijd. Onteerd, geëerd en verblijd. De handelingen der apostelen beschrijven eigenlijk de handelingen van de Heere met zijn kerk. Dat betekent dat we ook als gemeente en als gemeenteleden onszelf moeten onderzoeken of wij ons herkennen in hoe het met die gemeenten in Handelingen gaat. En als dat zo is, dan gaat het goed. En als dat niet zo is, dan hebben we bekering nodig. In ons tekstgedeelte zien wij hoe de Heere zijn kinderen bewaart. En hoe hij de woede en de vijandschap van het Sanhedrin teniet gedaan heeft. Was het Sanhedrin dan boos? Laaiend waren ze. Vers 33. Hun harten barsten van woede. Waarom dan? Wat heeft het Sanhedrin dan zo kwaad gemaakt? Wel, de apostelen, de dienaren van de Allerhoogste God, hadden tegen de vrome heren gezegd dat ze zich moesten bekeren. Zij, die de wet zo keurig onderhielden, zij die Abraham's zaad waren, zij die kerkelijk van die hoge posities bekleden, moesten zij zich bekeren en een stelletje Galileese vissers zeggen dat tegen hen? Ze waren geraakt, gegriefd, tot in het diepst van hun hart. Hoe kwam dat? Wel, ten diepste haten zij Christus. En daarom haten zij de prediking van de apostelen. Ze hebben de laatste jaren al zoveel last gehad van die Jezus van Nazareth. En blij en opgelucht dat ze waren dat hij gekruisigd was, krijg je dit. Opgekropte woede komt eruit. Het liefst zouden ze ook de apostelen doden. Maar dan staat Gamaliel op, een lid van het Sanhedrin, alom gerespecteerd, een wijs man. Het is altijd goed om naar mensen te luisteren die wijs zijn, die levenservaring hebben, die inzicht hebben. Je merkt dat ook in Gamaliel staat op. En het wordt stil. Daar kun je wat van leren van die man. Wat zou hij in deze hachelijke situatie te zeggen hebben? Maar wat Gamaliel zegt valt tegen dit keer. Bitter tegen. Tenminste, als we zijn woorden beluisteren. Door de bril van Gods woord. Wat zegt hij dan? Hij zegt, mensen, blijf met je vingers van de apostelen af. Want indien dit werk uit mensen is, dan gaat het vanzelf alweer over. Maar stel nu voor dat dit Gods werk is. Dan zijn jullie aan het strijden tegen de levende God, de God van onze vaderen. We kunnen maar beter niets doen. En maar kijken hoe het loopt. Oppervlakkig gelezen, dan zou je denken, dat is toch best wel een aardig wijs antwoord. Maar als we er wat over nadenken, nee, dan spreekt deze wijze man woorden die zijn wijsheid en zijn positie onwaardig zijn. Indien hij twijfelt, hij weet niet of dit uit God is. Ach, kom nou, Gamaliel. Nu heb u een prachtige theologische studie achter de rug. U kent de boeken van Mozes, van Haver tot God. U bent onderwezen in heel het Oude Testament. Daarbij heeft u studie gemaakt van de traditie, de uitleg op het Oude Testament. En nu ziet u niet dat Jezus van Nazareth de lang beloofde Messias is. U ziet het niet. De wijsheid der wereld is dwaasheid bij God. Het is wat? Ben je dominee? Een gerespecteerde naam? Misschien straks een gerespecteerd ambt dragen door de jaren heen? En dan zie je niet dat Jezus van Nazareth de vervulling is van al de offers, van al de ceremonieën, van al de profetieën, van al de beloften. Indien. Het is wat. Een ambtsdrager die Christus niet kent. Vanuit het woord. Gamaliel verraadt zichzelf. Met al zijn wijsheid is hij dwaas. Dwaas in de schriften. Omdat hij ze niet verstaat. Dan is er nog iets wat zijn antwoord zijn wijsheid zo onwaardig maakt. Hij zegt, als het uit God is, kunnen we beter niks doen, want dan vechten we tegen hem. Als het uit de mens is, kunnen we ook maar beter niks doen. Hoeven ook niks te doen, want dan lost het vanzelf alweer op. Hij zegt, Sanhedrin, wij doen niets. En wij trekken ons wat terug. We blijven er met onze vingers van af. Oh, maar Gamaliel, u bent toch in zekere zin de overheid en ook zeker in kerkelijke zaken. En u durft niet in te grijpen. Weet u dan niet vanuit het Oude Testament dat de rechters, dus de overheid, door God is ingesteld om het kwade te weren en het goede te bevorderen? Ja, dat is niet altijd eenvoudig. U zult zo dadelijk een regeerambt aanvaarden. En dan moet je soms ingrijpen. En het zou zomaar kunnen zijn dat dan de mensen je ineens minder aardig gaan vinden. Het kost zelfverloochening. Maar Gamaliel maakt heel zijn positie en zijn optreden onwaardig. Door maar dat zogenaamde neutrale standpunt in te nemen. Geen kleur te bekennen. Laf is hij eigenlijk. Als hij niet durft in te grijpen. En de zaak van koning Jezus durft te bevorderen. Nee, Gamaliel? Daar valt u ons bitter in tegen. Of zeg ik, ja, maar als ik heel diep in mijn eigen hart kijk, dan ben ik eigenlijk soms ook wel bang om noten te kraken als ze gekraakt moeten worden. Om de tucht te handhaven als dat nodig is, als het heilzaam. En laten we maar gerust eerlijk zijn, broeders. Daar hebben we moed voor nodig. Heilige moed. En gemeente, zou u voor ons willen bidden om ook die moed ten uitvoer te brengen als het nodig is. En niet het halfslachtige. Indien, dan, nee, zo is het. De zaak van Christus moet bevorderd worden. Gamaliel had moeten opstaan en moeten zeggen, Sanhedrin, wij hebben ons te bekeren. We hebben te buigen voor de levende God. Maar hij deed het niet. Want hij was blind. En als je blind bent, zoek je de veiligste weg van de zelfhandhaving. De raad van Gamaliel wordt overgenomen, in ieder geval ten dele, want de apostelen worden geroepen. Ze worden opnieuw ernstig vermaand om niet meer te spreken in de naam van Jezus. En ze worden gegezeld. Dat had Gamaliel niet gezegd. Dus dat besluit het Sanhedrin op eigen initiatief. En die gezeling is toch een ontering van de apostelen. Dat betekent de smaad en pijn. Er wordt hun onrecht aangedaan. Hoor je het? Ik heb in het begin gezegd, ook als gemeente en als personen en ook als kerkenraad, moeten we kijken of we lijken op wat er met de gemeenten in de handelingen gebeurt. En dan moet je rekenen op onrecht. Want zo dadelijk, want daar moeten we maar goed rekening mee houden, gaan deze twee apostelen als gebroken mensen uit de tempel naar huis. Wat denkt erom als je 39 slagen krijgt? Ja, 40 min 1. Stel je toch eens voor dat je je bezondigt en je vertelt je en je geeft iemand 41 slagen. Dan heb je de wet overtreden. Zie je? Dat hart van het Sanhedrin, dat is onveranderd gebleven. Vroeger wilden ze het huis van Pilatus niet in, want dan verontreinigden ze zichzelf en dan konden ze Pascha niet houden. Maar dat ze een moord op hun geweten hadden van een onschuldig iemand, daar lagen ze geen nacht van wakker. En datzelfde goddeloze zie je hier terug. De apostelen worden onteerd. 39 geeselslagen. Ze zijn kapot. Ze zijn gebroken. Je ziet ze strompelend door de straten van Jeruzalem gaan. Gebrandmerkt. Ho. Dat schrijft Paulus ook aan de gelaten. Hij zegt, ik draag de tekenen van Christus. Dat is een ontering. Ieder mens mag gezond zelfrespect hebben. Dat vergeten we soms wel eens. Alsof Gods kinderen van beton of van staal zijn. Alsof ze geen gevoel hebben. Alsof ze geen zelfrespect hebben. Dit is lijden. Kijk, de Heere Jezus leert om onze naaste lief te hebben als onszelf. Dus de Bijbel verbiedt mij nergens een zekere eigenliefde. Maar kijken, als er straks gesold wordt met Paulus, hè, voor Festus, de stadhouder, dan haakt Paulus de knoop door en hij zegt, maar ik beroep mij op de keizer. Dat is gewoon te gek voor woorden. Paulus zit al 2 jaar gevangen en in plaats van dat er recht gedaan wordt, wordt er met hem gesold. Paulus laat niet over zich heen lopen. Wij moeten goed onderscheid maken tussen dat wij ons verootmoedigen voor de Here. En dan kun je niet laag genoeg buigen. Dan kun je niet diep genoeg door het stof gaan. Dat is nooit genoeg. Maar dat betekent niet dat je met je hoeft te laten sollen. Je mag wel eigenwaarde hebben. Zo heeft de Heere ons geschapen. Wij zijn geen ding. We zijn een mens met emotie. Nou, denk erom, hè. Als je de voetstappen van de Heere Jezus mag drukken, dan worden we onteerd. Denk er goed om. Gemeente, het is geen erebaantje om daar te zitten en hier te staan. Maar je krijgt daar een trap en daar een schop. En dat doet zeer. Ambtsdragers zijn ook mensen met gevoel. Met eigenwaarde. En het bittere is dat ze lijden door de kerk. Christus is gekruisigd door de kerk. Wij moeten niet wat anders verwachten. Dit is ons deel. Maar het betekent wel een stukje ontering. Ontering. Om de versmaadheid van Christus staat er. En dat is goed dat we ons daar telkens weer op onderzoeken. Want Petrus waarschuwt ons dat wij niet moeten lijden als een kwaaddoener. Het kan ook dat wij het ernaar maken. En dat de naam van Christus om onzentwil gelasterd wordt. Daar moeten wij voor waken. Maar als wij werkelijk in ons geweten voor Gods aangezicht ons onderzoeken, dat het ons gaat om de naam des Heren en om de voortgang van de prediking, dan hoort het erbij onteerd te worden. En ambtsdragers hebben zwijgplicht, ze kunnen zich ook niet verdedigen. Dat hoort bij het onteerd worden om zijn naams wil. De Satan, hij smaadt. Hij wil niets liever. Hij hoopt daarmee dat de apostelen door de knieën gaan. Want denkt erom dat dat een vurige pijl is. Last, smaad. En je kunt je niet verdedigen. Het brandt van binnen. Heren, er wordt onrecht aangedaan. Dat doet zeer. Maar de Heere Jezus heeft gezegd, ik heb de wereld overwonnen. Satan is een overwonnene. En dat zie je, want de apostelen gaan in vers 42 door. Hè? Als ze thuis komen en dan staan ze heel de niet op, alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. Hoe is het mogelijk? Omdat Satan verloren heeft. Wel, laten we de eerste gedachte afronden. Smaadheid is erg. Maar we kunnen de conclusie trekken. Als je niet gesmaad wordt, is erger. Want dan klopt er iets niet. Dan ben je een wolf in schaapskleren. Heel Jeruzalem heeft het gezien. Oh. Die twee zijn door de kerkelijke overheid gegezeld. Oh, die moeten wat op hun kerfstok hebben. Onze tweede gedachte. Geëerd. Kan dat? Kun je onteerd worden en tegelijkertijd geëerd worden? Ja, dat is waar. Smaadheid is een eer. Toch? Ik heb toch gezegd dat wij ons moeten onderzoeken. Of we als gemeente, als ambtsdragers, als persoon. Of wij ons herkennen in die gemeenten die in handelingen beschreven zijn. Dan is het me toch een verwaardiging en een eer. Dat je bij die christelijke gemeente mag horen. Toch? De gemeente Gods, de gemeente van Jezus Christus, dat je daar niet buiten staat, dat je niet bij die godsdienstige kliek hoort, dat je niet bij die eigen gerechtigde hoort, maar dat je nog hoort bij de mensen die gesmaad worden, die met de nek worden aangekeken, die vervolgd worden, die een pest genoemd worden over de hele wereld. Dat zijn de kinderen van God. Dat zijn de keurlingen. Dat zijn degenen die de voetstappen van Jezus drukken. Want het Sanhedrin hoort ten diepste bij de wereld. En die komen ook straks om met de wereld. En de apostelen, zij beërven de nieuwe aarde. Dat is de eer van de apostelen. Ze zijn waardig geacht om te lijden om de naam van Christus. En dat woordje waardig, dat betekent in het Grieks van gelijke waarde. Net zoals, toch niet moeilijk om in te vullen, van gelijke waarde. De Heere Jezus natuurlijk. Hij leed ook onrechtvaardig, oneerlijk. Dat hele proces dat is opgevoerd tegen hem, het was een schijnproces. Leugen, bedrog, stond van tevoren al vast wat ze met hem wilden. Dood, aan het kruis, weg, uitroeien. Maar het had wel waarde. Zullen wij dat nooit vergeten? Ik moet het eigenlijk anders vragen. Kennen wij de waarde van het onrechtvaardige lijden van de Heere Jezus voor ons eigen hart? Onrechtvaardig. Het is zo oneerlijk wat er gebeurt, hè? Je zou eigenlijk met je voeten gaan stampen en je zou roepen: Heere, ziet u niet wat ze met uw heilig kind doen? Het is zo oneerlijk wat die godsdienstige kliek met de Heere Jezus doet. Waarom grijpt u niet in? Die verbolgenheid zie je bij Petrus, bij Johannes en Jacobus. Een paar jaar geleden, toen ze geen huisvesting kregen bij de Samaritanen. En toen zeiden ze, echt verontwaardigd: Meester, zullen we vuur van de hemel bidden? Wat werden ze onteerd? Eens kijken naar de Heer Jezus. Wat werd hij onteerd? Vaak is hij niet ontkleed, geslagen, bespuugd, bespot, gehoond, naakt aan het kruis gehangen, van zijn vader verlaten. Eén grote schande voor de Heere Jezus. Zat er eer in? Jazeker. Want het kruis van Christus is de poort naar de hemel geworden. De eeuwige zaligheid heeft hij verdiend. Toen hij op het diepst werd vernederd, werd de grootste overwinning behaald. Toen de Satan het felste keer ging, werd hij verslagen. En werd de weg geopend tot de troon der genade. Christus heeft zich uitermate vernederd. En hij is uitermate verhoogd geworden. En nu staat er in het Grieks van gelijke waarde. Het werden de discipelen zo verheugd. Zo verheugd, zo intens blij, van gelijke waarde, om zijns naams wil, smaad hij te lijden. De uitdrukking naam betekent hier niet alleen roepnaam, maar dat wil ik toch maar weer een keer zeggen, dat is toch prachtig. Jezus, dat is zijn roepnaam. Weet je het nog, kinderen? Waarom heb je een roepnaam? Wel, als het 5 uur is en je moet eten, dan word je geroepen. Jan, eten! Als je nou zalig wil worden en je hebt zoveel zonde. Jezus! Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Doe je het, mijn lieve jongen. Luister eens, meisje. Jezus! Waar bent u? Ik moet gered worden. Ik kan niet sterven. Het is toch niet een wonder dat God de Vader zijn kind een roepnaam gaf. En ik ben er zo van overtuigd
dat hij die roepnaam bekend gemaakt heeft, opdat we hem zouden aanroepen. Jezus, Zoon van David, ontfermt u over mij. En dan komt die moeder en ze zegt, Jezus, ontfermt u over mijn dochtertje, want ze is deerlijk van de duivel bezeten. Alleen dat al, hè. Waardig geacht. Om zijn naam zoals smaadheid te... Maar ik zie de discipelen kijken, hè. Kan deze vrouw... Meester, laat haar van u. Ze roept ons na, je schaamt je toch naar. Zij roept maar in het openbaar. De discipelen. Weg met dat mens. Schaam je toch niet. Het gaat om je zaligheid. Maar het heeft nog een betekenis, niet alleen roepnaam, maar de uitdrukking om zijns naams wil, betekent zijn lijden, zijn sterven, heel zijn werk, zijn persoon, alles. Alles hoe Jezus heet en alles wie Jezus is. Heel dat werk der verzoening heeft hij op zich genomen. En volbracht. Want zoals hij heet, zo is hij. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Verlossen van het hoogste kwaad. En brengen tot het hoogste goed. En nu worden ze waardig geacht van gelijke waarde om zijns naams wil smaadheid te dragen. Het is heel eenvoudig. De verlossing is erbij inbegrepen. 39 keer, kinderen, daar staan de apostelen zo aan een paal vastgebonden met een blote rug. Klets, klets. 39 keer. Het bloed stroomt uit hun ruggen. Ze worden gebeukt. Hun ribben gekneusd. Hun lenderen murf. Klets. Onbarmhartig. Elke klap vertelde. Je hoort bij Jezus. Die in de hemel is. De verlossing. Is onlosmakelijk aan dit lijden verbonden. En het lijden aan de verlossing. Ah, het is natuurlijk wel een stuk aangenamer, dat snap ik ook, als je straks door Scherpenissen loopt. Keurig ouderling, keurig gezin door een ringetje te halen. Maar dat hoort niet bij de verlossing. Wat hebben we toch elke keer weer opnieuw het licht van Gods geest nodig. Om te leren wat het is smaadheid te lijden om zijns naams wil. Nog een keer, hè? Apostel Paulus schrijft later in de Galaten dat hij de littekenen, de merktekenen draagt van Jezus. Onuitroeibaar. Onuitwisbaar. Als je geopereerd wordt, dan heb je een litteken en dat zal er altijd blijven. Dat kan wel een klein beetje vergroeien, maar dat litteken herinnert je aan. Zie ze strompelen door de straten van Jeruzalem. En ik zie hoe hun ogen stralen van vreugde. Wij zijn van Jezus. Snap je? Zondag 1. Dus als ze de pijn voelen in hun lichaam en het bloed stroomt over hun lichaam. Wij zijn van Jezus. Wat is uw enige troost in leven en sterven? De eigendom zijn van Jezus. Hé, heb ik die littekenen in mijn lichaam, in mijn ziel? Onteerd om zijns naams wil. Er wordt naar je gespuugd. Er wordt over je geroddeld en gelasterd. Philpot zou zeggen, dat zijn de eremedailles. Net als op zo'n veteranendag, hè. Die hebben ik weet niet hoeveel medailles op hun kostuum. Omdat ze zich moedig hebben gedragen in de oorlog. Omdat ze Joden hebben gered van de gewisse dood. Omdat ze gestreden hebben voor volk en vaderland. Omdat ze de destijdse koningin geëerd hebben. Nog een medaille. Weer een medaille. En nu zijn die mensen oud geworden. En achter elke medaille gaat een geschiedenis schuil. Wij zijn van Jezus. En zo wij met hem lijden, we zullen met hem verheerlijkt worden. Dan hoop ik, broeders, dat we er weer gauw eentje op krijgen op ons mooie zwarte pakje. Weer een medaille. Weer een medaille. Wij zijn des Heeren. Maar geldt niet alleen voor ambtsdragers. En mag ik zo eens een vraag stellen. Als we nou van de week elkaar ontmoeten. En zeg ik, hé, die medaille, dat litteken, hoe kom je eraan? Geleden. Om zijn naams wil. Van gelijke waarde. Kijk, de eerste ontmoeting tussen de Heere Jezus en de discipelen ging niet van de discipelen uit. Weet je het, broeder? Dat God ons opgezocht heeft in de modder van de zonde. En dat hij ons geroepen heeft tot dat prachtige werk in zijn koninkrijk, dat ging toch niet van ons uit. Elke geestel herinnerde de apostelen eraan. Hij zocht ons op. Wat ben je dan gelukkig, hè? Opgezocht door de Heere Jezus. En soms vergeet ik het. En nu hebben de discipelen 39 littekens gekregen. Om het weer te weten. Wij zijn des Heeren. Onze laatste gedachte. Verblijd. Maar dat staat ook in onze tekst, hè? Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads. Kun je dat voorstellen, kinderen? 39 keer met die geesel over je rug. Waarom, heren? Waarom heb u ons nou niet bewaard en geholpen? Waarom heb u die vijanden nou niet gemuilkorfd? Had u toch wel voor kunnen zorgen? Ik zie ook geen verbeten trek op hun gezicht. Dat kan ook, hè. Dat je koste wat het kost, maar je houdt je in. Je wil geen klachten over de lippen uiten, maar je moet je tanden echt op elkaar zetten. Staat er ook niet. Verblijd. Moet je kijken. Ja, ik zie ze wel strompelen, want dat moeten we ook goed voor ogen houden, hè. Maar dat deed zeer. Ook lichamelijk. Maar moet je kijken in hun ogen. Moet je kijken, de glimlach om hun mond. Moet je goed kijken naar hun gezichten, die twee. Dat is toch onbegrijpelijk? Ze gingen naar huis en ze waren verblijd. De geestelijke vreugde verdrinkt elke verbittering. En als je die geestelijke vreugde niet kent, als je dat niet weet, wij zijn des Heren, ja, dan word je verbitterd. Biedt het, hè? Maar dan is je onrecht aangedaan, dan is er op je teentjes getrapt en dan ga je ook naar huis, om nooit meer terug te keren. Als zo moet, mis je de geestelijke blijdschap. En het is ook echt waar, hè? Als die vreugde van de Heere Jezus niet in je hart is, als je daar niks van af weet, dan is het ook echt niet vol te houden. Echt niet. We hebben een prachtig ambt, broeders, echt. Het is een enorme verwaardiging om in zijn dienst te mogen staan. Maar als je de vreugde van de Heere Jezus niet kent, dan kun je het misschien een aantal jaren volhouden, maar dan zeg je kap ermee. Niet vol te houden. Niet te doen. Waardig, ach. Van gelijke waarde. Om zijn naams wil smaad hij te lijden. Moet je maar een poosje verderop lezen, hè?
Paulus en Silas in de gevangenis. Die zitten er ook met bebloede ruggen. En die hangen eigenlijk een beetje met hun armen in ijzeren kettingen aan een muur. Vunzig, kil, koud en donker in die kerker. En dan zingen ze uit volle borst goden lofzangen in de nacht. Kijk, dat verdrijft elke verbittering. De liefde van Christus vervult hun hart. De vreugde van Christus. Ze zitten daar in die vunzige kerker. En deze twee strompelen door de straten van Jeruzalem naar huis. Ja, ze gaan naar huis. Ze weten het weer. Ze lijden maar even. Om straks voor eeuwig te huppelen. Van zielenvreugde. Waardig geacht. Daarom zijn ze verblijd. En daarom is er geen verbittering. Daaraan kun je de knechten en de kinderen van de Heere herkennen. En natuurlijk hoor je ze ook al eens klagen. Het is niet altijd eenvoudig. Het kost ook echt je vlees. Je gaat er ook aan. Maar dat is ook een van de beloften. De Heer heeft tegen zijn kinderen en knechten gezegd: vlees en bloed zal het koninkrijk der hemelen niet beërven. Dus dat gaat er aan, dat moet er af. Als je toch goed oplet, hè, als je ze wat langer en wat beter kent, dan zie je toch de vrede en de vreugde van Christus. Houden ze het vol? Heel eenvoudig. Nou ja, heel eenvoudig. Toch, kinderen? Je snapt toch niet dat de Heer dat toelaat, hè? Zie ze staan? De twee apostelen, zo als een paal vastgebonden, blote rug. En dat Sanhedrin heeft opdracht gegeven aan de tempelwacht om ze te slaan. Zie je, doet God niks. Daar kun je tegen aanlopen, hè. Hoort God niet, kun je boos worden, hè. Dan denk ik, kap ermee. Laat God al dat onrecht maar toe op deze aarde. Kom. Gewoon eens wat dichterbij gaan. Niet naar de achterkant kijken, die blote ruggen die bebloed zijn. Maar draai je nou eens om en kijk nou die twee apostelen eens in hun ogen, in hun gezicht. Zie je niet dat hun vader erbij is? Zie je niet dat hij zijn kinderen daar niet alleen laat? Eens goed kijken. En als ze strompelen door de straten van Jeruzalem gaan. Hij is er wel. Hé, meisje. Je hebt al zo vaak geroepen, hè. O God, help. En hij deed het niet, hè. Hij doet het meestal niet op onze manier. Dat is wat anders. Maar hij doet het wel op een Bijbelse manier. Zoals hij het gezegd heeft. En dat kunnen wij hier ook uit leren. Moet je kijken. De vader die komt bij zijn kinderen. We gaan straks zingen op Psalm 43. Bron van vreugde. Ja, straks mooi een paar weken op vakantie, daar kun je van genieten. Bij de apostelen zat het er niet in. Die voelden de komende week wel hun ruggen. Maar de Heere was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. In het leed dat mij genaakte. En dan zie je ze ineens glanzen. En glunderen. En stralen. Want de liefde van God is in hun harten. De Heer is zo dichtbij. Dan ga ik op dat Gods altaren. God de bron van vreugde. Niet de wereld. Gemeente onthoud. Niet de wereld. En we mogen echt gepast genieten en gepaste vreugde hebben. Dat is prachtig, fantastisch. Maar niet de wereld is de bron van vreugde. Want die gaat voorbij, je straks ouder wordt. Maar als de Heere er is, als Hij dichtbij je is, een verzoend God, vrede in je hart, dan heb je vreugde. Want in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. U bent er, Heere, u was er in het lijden. Niet toen uw zoon leed. Toen was u er niet. Want u wilde er zijn. In mijn lijden. Nu zie ik het. Ach,
achterom zie. En soms terstond, nu zie ik het. De Heere is er. Hij neemt het lijden niet weg. Moet je niet op rekenen. Kruis niet, smaadheid niet, de doornenkroon niet. Ik heb zo vaak gebeden. O God. Nee, zegt de Heer, dat gaan we niet doen. Maar ik zal wel met u zijn. Al de dagen van uw leven. Wat heeft de wereld? Hoe arm is de mens die zichzelf moet redden? Moet je kijken naar de verloren zoon, hè? Toen hij een zak met geld had. Feesten, joh. En hij had zoveel vrienden. Heel de wereld was uitgenodigd. En heel de wereld deed mee. Wat een toffe kerel, die verloren zoon. Maar toen was het geld op. Waar waren zijn vrienden? Waar waren ze? Allemaal weggegaan. Dus de wereld wil wel met je feesten. Maar als er lijden komt, is de wereld vertrokken. Dan zie je ze niet meer. Sta je alleen. Als je ongeneeslijk ziek wordt, dan zegt de wereld, nou, hou je taai, hè? Maar de Heere is er altijd. In alle druk en kruiswegen. En deze vreugde geeft de apostelen moed om door te gaan. Het Sanhedrin had gezegd, denk erom, hè, mond dicht. En dan staat er, en ze hielden niet op. Allen tijden in de tempel en bij de huizen te leren. En Jezus Christus te verkondigen. Dus hoe kunnen wij nu weten wat ware vreugde is, hè? De vreugde van de Heer Jezus in je hart is. Hoe kun je dat nou weten? Wel, die vreugde ontziet zichzelf. En die begint morgen weer met dezelfde vreugde. En met nieuwe moed om zijn naam te verkondigen. En daar waar nodig is, ook rechtlijnig te zijn.